Guy, hoe is het om te spelen tegen de nummer 1 tennisser van de wereld?
Op dat moment stond ik daar nog niet bij stil.
We hebben het over Jannik Sinner.
Ja.
Die vorig jaar de nummer 1 op de internationale ranglijst bereikte. Hoe oud was jij toen?
Ik was 21 en hij was 17.
En dacht je toen al, dit wordt een hele grote?
Ja, eerlijk gezegd wel. Sterker nog, ik won die wedstrijd.
Ik wou zeggen, je won van je. Ja, ik zei, hoe is het om te spelen, maar hoe is het om te winnen van de nummer 1? Ja,
ik won toen 7-5 of 7-6, 6-4 of iets dergelijks. En hij vroeg daarna even, hey, wil je morgen trainen? En toen zei ik van, nou ja, ik heb al iemand om mee te trainen, maar hey, goede wedstrijd vandaag. Ik vond je erg goed spelen. Letterlijk had ik gezegd, als je zo blijft spelen, ga je het verschil maken tussen al die gasten op de tour qua druk. Nou ja, dat heeft hij wel waargemaakt.
Eigenlijk heb jij hem een beetje gepusht naar die nummer 1 positie.
Dat niet.
Dat is te veel eer.
Maar de manier waarop hij speelde was wel... kon je wel onderscheiden ten opzichte van andere spelers. Dat zeker, ja.
En is het dan extra leuk om tegen zo iemand te spelen en te winnen?
Ja, op dat moment wist je dat natuurlijk nog helemaal niet. Maar ja, achteraf is het natuurlijk wel gaaf dat zo is gegaan. Ja.
Ja, wat dacht je toen hij vorig jaar nummer 1 werd? Is dat gek?
Ja, dat is wel gek. Want dat zijn natuurlijk verschillende verlopen van trajecten, zeg maar. Er zijn meerdere gasten tegen wie ik heb gespeeld die nu hoog staan. Zverev, volgens mij stond hij ook nog top 3 van de wereld. Speelden we in de jeugd tegen tot met 18, dat is wat langer geleden. Hoerkarts volgens mij ook in de jeugd tegen gespeeld. Die staat ook top 14, 10 van de wereld. Karatsev stond ook nog een keer half finale US Open of Australian Open. Ben ik even vergeten.
Ja, dat is een mooi lijstje.
Het zijn mooie lijstjes. Ja. Maar achteraf, of tenminste, nu zit ik hier.
Ja.
Met alle respect natuurlijk.
Ik vind het heel leuk dat je hier zit.
Ja, ik ook. Maar hebben zij toch net een ander pad bewandeld dan dat ik heb.
Nou, laten we het zo hebben over jouw professionele en pad als ondernemer. Want ik ben daar heel, volgens mij, een heel interessant. Ook voor ondernemers die niks met sport te maken hebben, denk ik dat jij een heel interessant verhaal hebt.
Dit is Papers en Pegels, de podcast waarin ik elke aflevering een ondernemer het vuur aan de schenen leg met pittige vragen.
Welkom bij Papers en Pegels. Mijn naam is George Verwerdijk, een van de oprichters van Bunny. In elke aflevering interview ik een ondernemer en stel ik halverwege dat gesprek een aantal pittige vragen. En vandaag doe ik dat met Guy den Heijer. Welkom Guy. Ik zei het net al, je won in 2018 van de nummer 1. Je won in totaal meer dan 200 internationale wedstrijden. Jouw hoogste ATP-ranking is 751. Dubbelspel 557. Wanneer dacht je, ik kan wel aardig tennissen?
Wanneer dacht ik? Ik kan wel aardig tennis. Dat dacht ik...
Want even voor het luisteren, voor het Nederlandse begrip is dat heel hoog, toch?
Nou ja, er zijn een aantal Nederlanders die staan boven mij. Sterker nog, het huidige Nederlands tennis, die is echt wel in de lift. Mm-hmm. We hebben nu 3 spelers in de top 100. Waarin er ook nog tussen de top 100 en 300 volgens mij ook nog een stuk of 5-6 staan. Mm-hmm. Dus we hebben echt wel een groot aandeel aan goede tennissers nu in Nederland. Wanneer dacht ik dat ik goed kon tennissen? Dat was, ik denk in de jeugd. Op het moment dat ik tot en met 14 als eerste keer het Nederlands kampioenschap won. Toen dacht ik van oké, ik doe wel mee met de top van Nederland. Alleen op dat moment ben je daar niet echt mee bezig. Met hoe goed ben ik ten opzichte van de rest. Ik zat vooral... Ik vond het leuk om te tennissen. Ik vond het leuk om wedstrijden te spelen. Er was ook niks anders, geen afleiding die ik dacht van nou, misschien vind ik dat wel leuk. Het was voor mij eigenlijk één ding wat ik jaar in jaar uit heb gedaan.
Je wist niet beter, je vond het gewoon leuk om te doen.
Ja.
En toen zat je volgens mij in je eindexamenjaar.
Klopt.
Was je aan het leren voor je examens, toen kreeg je ineens een telefoontje van een heel bekend iemand.
Ja, klopt.
Wie was dat?
Richard Krajicek. Die belde op. Was toen 17. En toen deed ik gespreid examen. Dat was het eerste jaar, dus ik werd 18. Mm-hmm. En ik was toen 3 keer achter elkaar Nederlands kampioen geworden. En Tim Vrijthoven, misschien jullie wel bekend met hem... hij stond nummer 1 bij de jeugd. Toen stond ik nummer 1, won ik het toernooi. Hij won het toernooi. Hij won vooral heel veel binnen. En ik was buiten volgens mij net iets meer gewonnen dan dat hij deed. Ja. En hij was er niet, Tim. Conny was geblesseerd. En hij belde mij op en hij zegt... wil jij meedoen met het ABN AMRO toernooi?
En als Richard Krajicek dat vraagt, ja, dus, dan kun je geen nee zeggen, toch?
Nou, ik kon geen nee zeggen, maar ik moest natuurlijk wel met school dat weten te regelen. Dus ik gelijk naar school toe gebeld, volgens mij, en het voorgelegd. En toen voor Nederlands had ik een examen met boekbesprekingen of iets dergelijks, was volgens mij ook.
Ja.
En toen zei ze, ja, tuurlijk, ga. Wij plannen het wel een andere week. Dus ik heb die week vrijgekregen. Van school, van het Zegboekcollege. En toen heb ik daar met...
Shout-out naar je school.
Shout-out naar mijn school.
Die dachten dus wel mee. Die zagen, ja, deze zeker, jongen heeft talent, zeker. Dit moeten we stimuleren.
Ja, nee, daar heeft het nooit aan gelegen. Maar toen met Dimitrov gespeeld, met Gulbis gespeeld, Ernst Gulbis gespeeld. En nog een paar aantal gasten die toch wel op dat moment voor mij heel hoog stonden.
Waar je tegenop keek.
Ja.
Hoe is dat dan?
Ja, het was heel gaaf. Ook een eye-opener op hetzelfde moment. Want op het moment dat ik daarmee aan het trainen was... Ja, dan één op één naar elkaar toe. Dan merk je niet het verschil in slagen. Komt daar voetenwerk bij kijken, ja, dan wordt het alweer wat lastiger. Maar dat was wel ook een moment waarvan ik dacht van... Oké, als dit het niveau is van top 20 van de wereld... waarom zou ik dat dan niet kunnen halen?
Kijk, en toen was dat het moment waarop je dacht, hier ga ik keihard voor trainen. Ik wil die top bereiken.
Ja, dat is wel motivatie. Zeker, ja. Zeker.
En kun je dan, ik zit na te denken hoe dan, want je hebt natuurlijk je school. Nou, die heb je op een gegeven moment afgerond, denk ik.
Ja, ja. Ik heb deelcertificaten gehaald.
Oké, en dan moet je kiezen van, ga ik nu doorleren voor een beroep leren of ga ik volledig voor dat tennis?
Ja, dus...
Is dat moeilijk?
Voor mij was het niet moeilijk.
Want het is natuurlijk super onzeker, toch?
Ja, klopt. Het is onzeker. Tegelijkertijd was het traject wat ik daarvoor had... en waar ik naartoe zou gaan, was voor mij vrij zeker. In ieder geval duidelijk. Ik vond school nooit zo leuk. Kunnen misschien meerdere mensen zich in vinden. Straks
ik denk veel ondernemers ook.
Ja, terwijl ik... kom ik zo meteen op terug.
Oké. Okay.
In ieder geval daarna, toen ik klaar was met school... Toen was het reizen, internationaal. Gelijk in mijn eerste jaar wilde ik naar punten halen. Maar dat ging eigenlijk veel beter dan verwacht. Ik stond volgens mij gelijk eerste jaar top 1000. Kreeg sponsoren erbij. Was nog een vraag van oké, ga ik misschien naar Amerika toe? Ga ik college tennis spelen? En eigenlijk door de sponsoren die ik kreeg was het heel makkelijk om de keuze te maken om naar die toernooien te gaan... Met coaches erbij, ja.
Ja, want dat kost natuurlijk een hoop geld, zo'n carrière opbouwen. Ja. Je zegt al, veel reizen. Nou, die tickets die moet je gewoon zelf betalen, neem ik aan.
Ja.
Je moet tennis-outfits kopen. Je überhaupt gewoon om jezelf te onderhouden heb je geld nodig. Haal je dat dan volledig uit sponsors?
Ja, dus sponsoren hebben een 80% aandeel uit... van het budget dat ik op dat moment had. Competities en toernooien. Competities vooral, dat is ook een groot aandeel. Toernooien, ja, wordt gewoon weinig prijzengeld uitgekeerd aan de onderkant.
Mm-hmm. Alleen als je heel goed bent, is dat
alleen als je heel goed bent, inderdaad, dan gaat het ook wel heel snel, moet ik zeggen. Hoor. Ja. Dus op het moment dat je echt die Grand Slams aan het spelen bent, dan heb je gewoon echt een serieus inkomen.
Wat was de hoogste prijzengeld dat jij ooit binnenharkte?
5200 dollar.
Okay, dollar.
Heb ik ooit dat was nog ineens een internationaal toernooi voor de ranking. Dat was een internationaal toernooi voor geld. Okay. Dus voor de ranking was het zelfs...
Is dat al een soort schnabbel? Moet ik het zo zien? Doe je dan mee voor het geld? Of?
Ja, beide zijn nu ook UTR-toernooien. Die werken dan nog niet samen met ATP of ITF. Dus je kan er ook met die toernooien geen punten verdienen. Maar je speelt wel op één plek een week lang iedere dag een wedstrijd. 5 wedstrijden minimaal in 1 week. En ze hebben een minimaal startbedrag voor jou als speler. Okay. En ze hebben hotel en eten en zo wordt allemaal geregeld. Dus dan heb je, kan je iedere week tussen de 1000 en 1500 gemiddeld. Als je wint krijg je 3600. Kan je wel aan winst overhouden.
Ja.
En je speelt potjes. Dus dat is een leuk concept. Ook een, naar mijn idee, een goed concept. Om toch die onderkant te stimuleren om te blijven spelen.
Als ik jou zo hoor, heb ik het gevoel dat je eigenlijk als sporter in Nederland, misschien in andere landen, veel landen denk ik, best wel ondernemend moet zijn om überhaupt zo'n carrière te kunnen. Want je moet zelf je carrière financieren. Je moet sponsoren. Ja. Je hebt ons ooit een mailtje gestuurd van ik ben tennisser, ik heb een boekhoudpakket, willen jullie mij sponsoren? Boekhoudpakket nodig, willen jullie mijn sponsor zijn? Je moet wel een soort van initiatief nemen en ondernemend zijn.
Ja, klopt. Voor heel veel tennissers is een individuele sport.
Ja.
Dat wordt in ieder geval vaak gezegd. Maar tennissend alleen ga je er nooit komen. Dus je hebt een team om je heen nodig. Waaronder, ik heb jullie altijd beschouwd, Bunny, als part of the team.
Want ja,
jullie,
leuk
hebben,
om te horen.
Jullie hebben er mede voor gezorgd dat ik kon gaan spelen en sporten zoals ik dat wilde. Maar wat je zegt, het ondernemer zijn is belangrijk voor, ik denk, iedere sporter. Maar ook dus voor de tennisser. Om alles wat er omheen zit buiten de tennisbaan ook te regelen. Want op het moment dat dat niet goed is, dan gaat je tennis eronder lijden.
En zat dat in jou of heb je dat jezelf aangeleerd, dat ondernemen?
Sommige dingen die zaten in mij. Sommige dingen die zitten buiten mijn comfortzone.
Zoals?
Jullie benaderen bijvoorbeeld. Dat
heb je wel gedaan.
Heb ik uiteindelijk wel gedaan. Maar dat is wel waar wat er voor nodig is om goed te worden in wat je doet. Nou, ja. Dit was dan niet op de tennisbaan, maar naast de tennisbaan. Maar ook dat heeft mij groter gemaakt in de persoon, zeg maar.
Hey, en kun je daar een beetje van leven? Of moet je er dan iets naast doen?
Ik heb er alleen in de COVID-periode heb ik er wat naast gedaan. Omdat alles lag eruit. Geen competities, geen toernooien. Een sponsor die wegviel ook. Dus toen heb ik ook mede eigenlijk van mezelf. Dacht ik van ik ga niet stilzitten. Ik ga gelijk aan de slag. Dus dat heb ik ook gedaan.
Wat ben je gaan doen?
Ik ben gaan lesgeven. Om wat geld te verdienen. Wat personal training dingen gedaan. Ja. Voor mensen. Nog wat andere ideeën waarbij we dachten van we gaan met de buurt, gaan met de kinderen, gaan we dingen doen. En de buurt vond dat alleen maar natuurlijk leuk dat ze dat we een kamp, een sportkamp plus hadden.
Ja.
Wat was je vraag? Wat ik ernaast deed, toch?
Ja, als je dan ineens, je zegt COVID, ik kan niks meer.
Toen had ik er wat dingen naast. Maar op het moment dat ik heb het geprobeerd aan het begin. Uiteindelijk moet je toch rondkomen. Dus probeerde ik ernaast te werken. Heb ik ook gedaan. Maar ik merkte na een aantal maanden dat mijn trainingen, maandag ging ik dan van 4-5 uur lang trainen. Dan ging ik in de avond 3 uur lesgeven. En dan had ik dinsdag hetzelfde programma van 4-5 uur trainen. En ik merkte dat ik dinsdag en woensdag, op het moment dat ik maandagavond om 9:30 klaar was. En de volgende ochtend weer om 9:30 moest beginnen. Dat ik gewoon niet genoeg rust had. Dus had ik dinsdag en woensdag waren dan mindere trainingen.
Ja,
dus dat had geen zin.
Dat werken daarnaast begon een beetje zijn tol te eisen. En had het negatief effect op jouw carrière.
Precies. Dus toen dacht ik van dat moet ik dus gaan oplossen. Want het kan niet zo zijn dat ik ga werken. En dat vervolgens eigenlijk mijn hoofddoel daardoor dat niet meer optimaal is. Dus toen ben ik andere sponsoren gaan benaderen en kijken van dit is mijn situatie nu. Ik zou graag het zo voor me willen zien.
Want eigenlijk ben je toch een soort acquisitie aan het doen. Zoals ondernemers dat ook moeten doen als ze nieuwe klanten moeten werven.
Ja.
Wat zijn dingen die je ervan geleerd hebt? Wat zijn tips? Wat werkte goed?
Tips als...
Hoe pakt je dat aan?
Wat werkt totaal niet goed?
Kijk,
daar heb ik ook, ben ik ingegroeid met. Dat was een van de dingen waar ik met mensen over heb gehad. Waarvan ik heb geleerd. Want uiteindelijk probeerde ik van iedereen wat te leren, nog steeds. En wat een uitspraak die me altijd is bijgebleven. Je hebt een plan A. En plan B is, en plan C is weer, je gaat terug naar plan A. Ja. Dus voor mij was heel belangrijk dat mijn plan A heel duidelijk was. Waar wil ik naartoe en hoe, ja, hoe ga ik daar komen? Het begin met het einde voor ogen, zou je misschien wat vaker hebben. Ja. Dus ik wil, hoe ga ik daar komen? Nou ja, dat, daar had ik een aantal dingen voor nodig. En,
je had een heel duidelijk doel voor nodig en je wist wat heb ik nodig om dat doel te bereiken.
Ja, en soms waren er dingen die mensen zeiden van nou, ik zou dat ook erbij doen, ik zou dat erbij doen. En toen dacht ik, van, ja, dat heb ik eigenlijk dus ook nodig. Dus zo werd dat een steeds groter pakket als het ware. Dus ja, zo probeerde ik ieder boxje af te vinken om uiteindelijk dat hele pakket bij elkaar te krijgen.
Hey, en volgens mij ben je een paar maanden geleden gestopt als professional. Waarom kom je tot die keuze? Lijkt me moeilijk.
Ja, dat was een hele moeilijke keuze. Ik heb eigenlijk altijd gezegd, zolang ik het leuk vind en rond kan breien, dan blijf ik het doen. En ik ben ook iemand die als ik iets zeg, dan doe ik dat ook. Mensen die mij kennen, die weten dat ik niet vaak bluf. En als ik bluf, dan is het vooral heel grappig. maar goed, ik vond het vorig jaar op een gegeven moment vond ik tennis nog wel leuk. Maar alles wat er omheen kwam kijken of bij kijken, dat vond ik minder leuk worden.
Ja.
En dat heb ik altijd met alle liefde gedaan. En ja, gewoon weggestreed onderaan de lijst. Ja, weet je, dit moet er gebeuren. Dus doe ik dat. En op een gegeven moment merkte ik aan mezelf dat ik dat niet meer ging doen. Of minder ging. En ik weet ook, op het moment dat je iets niet meer 100% doet, zeker in de topsport, dan kan je het beter niet doen. Want als je het niet 100% voor gaat, dan is het sowieso...
En je merkte dat je er niet meer 100% voor ging?
Precies. Dus ik vond het nog wel leuk. Ja. Alleen ik merkte niet dat ik er alles meer voor gaf. En dat was toen het moment dat ik dacht van oké, dan moet ik ook mezelf in de spiegel aankijken en denken van oké, dan moet ik gaan kijken of ik wat anders kan gaan doen.
Lijkt me een moeilijk moment.
Ja.
Ook om aan je omgeving. Je hebt natuurlijk mensen om je heen die je helpen. Zeker. Je zegt al, we zijn een team.
Ja.
Hoe is dat? Om dat nieuws te brengen?
Was het moeilijkste, denk ik. Sterker nog, dat is iets wat ik het meest voor me uit heb geschoven. Dat is het allerlaatste wat ik heb gedaan. Eigenlijk heel raar dat ik de mensen die het dichtstbij stonden het laatste heb laten weten.
Ja. Wie waren dat?
Ja, mijn ouders, mijn trainer.
Hoe reageerden die?
Ja, die zagen hoeveel... Ik bedoel, mijn trainer is nog meegeweest zelfs. Mijn privé-trainer van vroeger.
Mm-hmm.
Die is meegeweest naar mijn laatste officiële toernooi dan dat ik heb aangekondigd. Maar dat was wel emotioneel. Omdat hij is bij mij vanaf mijn 8e betrokken geweest tot mijn 23e. Dus dat zijn een aantal jaren die je samen dag in dag uit hebt gespendeerd. En mijn ouders ook hebben me altijd gesteund naar het einde toe. dat klinkt een beetje te diep, maar goed, naar dat moment toe.
En is het dan ook moeilijk omdat je bijvoorbeeld weet dat zij er dingen voor hebben opgegeven of geïnvesteerd in jouw carrière?
Ja, misschien de echte achterliggende gedachte ben ik niet bij mezelf nagaan waarom dat dan echt zo moeilijk was. Maar het voelde wel als iets verliezen en misschien ook een beetje teleurstelling, verwachtingen, een heleboel dingen.
En hoe ga je er dan mee om?
Ja, uiteindelijk
als je die keuze hebt gemaakt, je hebt het iedereen verteld, ben je dan iemand die dan de schouders eronder zet en denkt, oké, nu ga ik iets anders doen?
Ja, al vrij snel. Dat is natuurlijk niet de een op de andere dag dat ik dat heb besloten. Daar ging een aantal maanden aan vooraf. Ik heb ook vooral geprobeerd de maanden daar vooraf echt heel erg te genieten. Wat ik overigens nog steeds doe, natuurlijk als ik op de baan sta. Maar op dat moment was ik nog de professionele tennisser.
En nu dan volledig ondernemen.
Ja,
en dan, toch?
Ja, volledig ondernemen. Dat was wat je zegt. Ja. Dat was het eigenlijk al. Alleen nu op een ander gebied. Nog steeds wel wat betrekking heeft met tennis. Voor mij was de eerste, de makkelijkste stap, moet ik eigenlijk zeggen, om inkomsten te krijgen om tennistrainer te worden.
Mm-hmm. Lijkt het meest logische ook. Ja, logische vervolgstap.
Ja, ik heb zelf echt een carrière als tennistrainer. Of ik dat wilde gaan doen, dat was nog een vraagteken. Ook moet ik dat ervaren. Ik weet dat ik het heel leuk vind om op de baan te staan. Maar ik weet ook dat ik heel veel energie geef op het moment dat ik dat aan het doen ben. En om dat 5-6 uur op een dag te doen, dat vraagt ook natuurlijk wel wat van je. Dus de manier waarop ik lesgeef, die moet wat aangepast worden. Maar goed, daar ben ik nu achtergekomen. Ja. Maar ik vind het wel leuk om de kennis en de ervaring die ik heb, die over te geven aan een volgende generatie. Dus ik ben met de JS Tennis in bij mij vlakbij in Den Haag, hebben we al eerder, een paar jaar geleden, gesprek mee gehad van, hey, zou je het leuk vinden om bij ons te komen? En toen koos ik ervoor om toch nog door te gaan. En nu stapte ik naar hun toe van, hey, ik heb nu wel de keuze gemaakt om te stoppen. Zullen we nog een keer in gesprek gaan? En toen was het gelijk van, ja, nee, tuurlijk, dat gaan we regelen. Dus ik ben met hun, ben ik het prestatieve stukje in hun tennisschool. Ja, nou ja, niet verantwoordelijk voor, ik weet niet hoe je dat noemt. Maar goed, ik ben dat met hun aan het invullen. Ja. En dat vind ik leuk, om vooral met de jeugd aan de slag te gaan.
En ik zag ook dat je iets anders aan het doen bent. Iets met tennisbanen en padelbanen. Ja. Maar daar gaan we zo meteen verder over praten. Want we gaan eerst kijken hoe goed jij tegen pepers kunt. Voor de luisteraars, via Spotify haal de telefoon uit je broekzak en kijk even mee. Voor de mensen die via YouTube kijken, klik even het tabblad open, want we gaan nu een aantal pittige vragen aan Kees stellen. En als hij die niet wil beantwoorden, of niet durft te beantwoorden, dan moet hij een hap nemen uit een van deze prachtige groene, rode, gele pepers. Kees, ben je er klaar voor?
Zeker.
Wat was de omzet van jouw bedrijf in 2024?
De omzet van mijn bedrijf in 2024. Dat was...
Oh, je gaat er gewoon voor?
Ja, nou ja. Nou, okay, kijk,
als hij antwoord geeft, moet ik een paper nemen voor de duidelijkheid. Oh, ja, nou ja, we houden dit eerlijk.
Goed dat je het even zegt. Dan ga ik op alles altijd geven. Nee, het is bij mij in het bedrijf is goed om te weten dat alles wat er bij mij binnenkomt eigenlijk ook direct weer teruggaat naar mijn tennis. Ja. Dus op het moment dat ik... 30.000 euro aan omzet heb, dan gaat het 30.000 euro naar mijn tennis.
Je investeert alles weer terug. Ik pak vast
dus
een
pak hem maar alvast. Ja. Ik had een omzet van 90, iets boven de 90.000 euro.
Zo. Dit valt nog mee, maar nou, ik doe nog een extra hap. Oké, het zijn 5 vragen trouwens.
Oké, niet rood worden, hè?
We hadden het over Sinner aan het begin van dit gesprek. En die is onlangs veroordeeld vanwege dopinggebruik. Ben jij ooit doping of prestatieverhogende middelen in jouw omgeving tegengekomen? Nee. Bij jezelf, bij een andere speler?
Nee, nooit tegengekomen. Moet ik ook zeggen dat wij dat... tenminste, we waren hartstikke fit. Nog steeds. Ja. Wij deden op de training in Doorn. Trainen we dus relatief dichtbij. Bij Tjerk Bostra. Dat is nu Bostra. En het was Bostra en Kempers. En nu is het Bostra en Kok.
Ik voel dat je heel veel informatie geeft om de vraag te ontwijken.
Sorry, wij waren gewoon wij zijn heel fit. We doen daar heel veel aan fysieke arbeid.
Je hebt nooit meegemaakt dat je iemand anders, een tegenstander, nooit. Dat je dacht, nou, dit klopt niet. Dat je twijfelt. Nee, echt. Nah. Dat iemand het je aanbood. Dat het op het randje
niemand
was van...
Of
het
wel matchfixing, maar echt de prestatieverhogende middelen eigenlijk niet.
Nee? Oké. Okay. Matchfixing wel?
Ja.
Oh, vertel. Ja, ik pak vast de volgende. Nee, dit is een hele laffe. Ik ga een hele kleine...
We waren in Polen, of ik was in Polen. En toen kreeg ik een bericht van...
heel veel pitjes, dat is slecht.
Toen kreeg ik een bericht van wie, weet ik nog ineens. Van, hey, wil jij...
ga door. Ja, ga door.
Wil jij de eerste 3 games verliezen voor 3500 euro? En wil je de eerste set verliezen voor 7500
nee.
euro?
Nee! Ja. En hoe komt zo'n bericht tot je dan?
Ja, dit was op...
Spreekt iemand je dan aan of krijg je een mailtje?
Nee, ik kreeg een bericht via social media. Wow. En dat zijn natuurlijk allemaal...
Ga je daar dan toch even over nadenken? Nou, het is een hoop geld.
Kijk, op een moment dat... Ja, het is zeker een hoop geld. En ik bedoel, dit vraagstuk, dat loopt bij heel veel tennissers. Want heel veel tennissers die hebben het aan de onderkant zonder sponsoren. Wat ik zei, van het bedrag wat ik net zei, daarvan was... 15.000 tot 20.000 max van mezelf. En daarna was het sponsoren. Dus ja, je gaat er wel over nadenken. Maar die keuze heb je al gemaakt eigenlijk voordat je zo'n bericht krijgt.
En dat is nee.
Ja, want je kan niet, als je op het moment dat je dat doet en je wordt gepakt. En dat gebeurt regelmatig. Er zijn constant mensen bezig op de tour die dit in de gaten houden. En dan ben je gewoon klaar.
En je bent misschien ook wel chantabel vanaf dat moment.
Je bent dus heel erg chantabel. Oh, ja. Als op het moment dat je het met zo'n partij doet. Want ja, die zeggen, ja, als je dat de volgende keer doet, dan gebeurt er dat. Nou, ja. Dat zal vast en zeker ook heel vaak gebeuren.
Heb je terug, iets teruggestuurd of heb je gewoon genegeerd?
Nee, ik heb het genegeerd. Ik heb het aangegeven bij de, okay. bij de hoofdscheidsrechter daar, de supervisor. Die heeft er notitie van gemaakt. Daar is dan iets mee gedaan of niets, weet ik niet. Ik heb in ieder geval aangegeven, van, dit heb ik van die persoon binnengekregen. Want op het moment dat je dat ook niet doet, dan word je dus ook, ben je dus ook strafbaar.
Ja, wow, lijkt me wel spannend.
Ja, nee. Ja, op het moment dat je niks verkeerd doet, is het niet zo spannend.
Nee, klopt. Maar dus, goed verhaal. Ja. Hey, je mag nooit meer zelf een balletje slaan of je mag nooit meer ondernemen. En dat betekent dus ook dat je nooit meer andere jongens en meisjes mag trainen.
Zo. Nooit meer zelf een balletje slaan of nooit meer ondernemen. Ja, dat is een hele lastige. Want ik vind
je mag ook een paper nemen, dan hoef je niet te antwoorden.
Dat hoort, ik ga hem wel nemen, want ik kan hem niet beantwoorden.
Nee, dat dacht ik al.
Okay, welke had je aan deze?
Ja, waar heb je zin in? Een klein, ja, die is wel pittig, denk ik. Ze zijn allemaal pittig.
Jij begon met de groene.
Kie pakt een klein groen pepertje. Deze worden vooral gebruikt om sambal mee te maken.
Oh, ja. Niet zo pittig, ja.
Maar ook best lekker, toch? Of,
ja, maar even op die vroege morgen.
Gelukkig kun je het wegspoelen met een glas chocomel. En dat,
als je hier zo meteen met de hik zit, dan weet je wel.
Ik stel vast de volgende vraag. We hebben er nog twee te gaan. Heb je wel eens een opdracht aangenomen als ondernemer? Puur en alleen voor het geld? Er lopen nu een klein beetje traantjes uit Guy's ogen.
Ik heb vooral de hik.
En je hebt de hik.
Ja, kan, ik heb alleen een
banaan. Een heel klein pepertje.
Ja, maar ik heb hem alleen een banaan verloren. Misschien zal het.
Dat zou kunnen, ja.
Nee. Tenminste, alles wat ik heb aangenomen, dat heb ik wel gedaan omdat ik het ook leuk vind om te doen.
Ja. Ja. Oké, okay, nou eerlijk antwoord. Ik pak een, deze, even kijken. Ik ga niet dat doen. Deze is denk ik ook pittig. Een klein geel pepertje. Dan stel ik ondertussen vast de laatste vraag. En dit is meteen een beetje best wel een diepe vraag. Wat is het pijnlijkste dat je hebt moeten opofferen voor je carrière als topsporter?
Oh. Wat is het pijnlijkste? Wat ik net zei, ik miste bij mijn jeugd miste ik eigenlijk niet alle afleidingen. Dus op sociaal gebied was ik gewoon onderontwikkeld, om het zomaar te noemen.
Okay.
Maar daar kom je pas later achter.
Dus, en dan onderontwikkeld, minder vriendjes? Of minder...
Ja, dus mijn vrienden waren vooral de vrienden op de tennisbaan. Dat is de mensen wie ik het vaak zag. En de laatste jaren, dat praat ik over 3-4 jaar, reisden we best wel veel met elkaar. En dan bouw je ook een vertrouwensband op. Je deelt eigenlijk alles met elkaar, zeker wij als we op reis zijn met die gasten. Dus ik denk dat ik dat... het is niet dat ik het heb gemist. Dat is wel even wel... terugwerkende kracht. Dan denk ik van oké, dit is dus wat andere mensen wel hebben meegemaakt op jongere leeftijd.
Ik vind het een mooi antwoord, dus ik pak deze rode peper.
Weet je, ik vind
het
respect.
Ja, en wat dat het waard? Als je daar nu terug op kijkt?
Ja, ik zou het zo nog een keer doen. Als ik nu weer jong kon zijn, dan zou ik zo weer hetzelfde traject ingaan. Met de kennis die ik nu heb, misschien ook niet. Want juist zonder kennis is het nog meer onbevangen. Het is zo'n geweldige reis geweest dat ik dat gewoon zonder na te denken opnieuw zou starten. Ja.
Goed, nou, het brandt nog lekker na in mijn mond. Ik zei het net al even, je bent nu een onderneming gestart in het... ik kon er niet heel veel over vinden, dus misschien zit ik er helemaal naast. Maar het overkappen van tennisbanen en padelbanen.
Klopt, dat is heel, heel recent is dat gestart. Dat is gekomen uit een kennis van mij. Uit de kring eigenlijk. Die met het idee kwam om het naar Nederland toe te halen.
Wat is het precies? Waar moeten we aan denken? Omschrijf het is wat je...
Het is een constructie. Met een zeil eroverheen. Dus een partytent, gewoon een hele luxe partytent. Ja,
dat moet je eigenlijk een hele luxe partytent waar je kunt tennissen en padellen onder.
Precies, ja. En dat kan bij bestaande tennisbanen, bestaande padelbanen. We kunnen ook met partners kunnen we de padelbanen en tennisbanen neerleggen. Dus er is heel veel in mogelijk. En voornamelijk met tennis. Kijk, daar liggen toch mijn partner en ik komen allebei vanuit de tenniskant. En we zien dat de tennis gewoon in Nederland best wel aan het verdwijnen is.
Door padel.
Ja.
Wat vind je van padel? Even een zijsprongetje, maar wel benieuwd.
Ik vind het een leuke sport.
Oké. Ja.
Ja. Je hebt voor tennissers heb je voor- en tegenstanders. Ik ben niet per se een tegenstander. Ik ben niet per se een voorstander.
Okay. Maar je zegt tennis is aan het verdwijnen.
Ja.
En die luxe partytenten van jou, die gaan dat veranderen?
Precies. Die gaan. Nou ja, wat. Het is verdwijnen omdat mensen namelijk ook ondernemers zijn. En die willen die zien gewoon dat voor een padelbaan veel meer inkomsten te genereren is dan voor een tennisbaan. Dus wij dachten, oké, op het moment dat we die tennisbanen in de winter nou kunnen gaan gebruiken, dan hebben zij 5-6 maanden lang inkomsten van het verhuren van zo'n hal. Want er is echt wel animo om binnen te tennissen. Zeker nu het aanbod verdwijnt. Dus er is echt wel een business van te maken. En dat hebben we uitgewerkt. En zodanig zijn we naar de tennisbanen toegegaan.
En ben je dan het boegbeeld? Zo van, ik ben de tennisser. Is dat dan jouw rol binnen het bedrijf? Of doe je meer dan dat?
Nou, niet per se. Het voordeel is dat in de tenniswereld mijn kring best wel groot is. Iedereen kent iedereen in de tenniswereld. Dus ja, dat is mijn voordeel. Het voordeel voor de tennisclubs is dat er dus de tennisbanen blijven. Dat is eigenlijk onze eerste insteek. En de padelbanen erbij, dat is gewoon een logische 1-2 om samen te voegen.
En nu je dus eigenlijk volledig met dat type ondernemer bezig bent, merk je dan dat er eigenlijk vaardigheden zijn die je als sporter hebt moeten aanleren, die ook heel praktisch en nuttig blijken in dat ondernemen, in het opzetten van zo'n bedrijf?
Ja, nou, dat eerst niet. Maar ik heb met iemand gepraat die me eigenlijk daar ook mijn ogen heeft doen openen. Van die zei van, oké, je hebt dat gedaan, je hebt dat binnengehaald, je hebt dat geregeld, je hebt reizen. Heb je heel veel vaardigheden al in je carrière gestopt, die als je die nu op papier zet, ook gewoon kan gaan inzetten voor wat je nu aan het doen bent. En dus ik merk inderdaad dat op het moment dat ik nu iets doe, lijkt van, dat heb ik dus geleerd van datgene wat ik toen deed.
En wat is dan die grootste vaardigheid die je als topsporter moet hebben, die je nu als ondernemer ook gebruikt?
Proactief, uitstraling, communicatie. Communicatie overigens was ik echt heel matig in vroeger.
Oké, nou, dat is nu helemaal veranderd volgens mij.
Ja, ik heb daar een mindset coach ook voor gebruikt. Overigens te laat. Daar ben ik te laat voor mezelf achtergekomen dat ik toch iemand nodig had die me ook op dat gebied meer aan het stimuleren was. Maar goed, dat terzijde. Wat had ik geleerd, was je vraag toch?
Ja, wat is eigenlijk de grootste vaardigheid die je als sporter had en die je nu
dus,
als ondernemer
dus communicatie,
ook...
Communicatie, proactief zijn en doorpakken. Ik denk die drie dingen bij elkaar.
Ja.
Dat
wel, gewoon
ja,
doen.
Ja, precies. Uiteindelijk is die eerste stap is het moeilijkst. En als je daar overheen bent, ja, dan
komt dat vanzelf. Hey, en als andere sporters of mensen die iets in de sportwereld willen gaan doen, die nu luisteren, jonge mensen, wat zou je hen adviseren?
Jonge sporters die iets willen gaan doen. Ik zou sowieso adviseren om te gaan praten met mensen die er al zijn. Daar ben ik zelf nu ook mee bezig. Want wat je zegt, ik ben daar een aantal maanden mee bezig. En je leert gewoon heel veel van mensen die er al zijn geweest. De dingen die ze hebben gedaan. De dingen die ze niet hebben gedaan en de dingen die ze hebben gedaan, maar toch denken van, nou, dat had ik beter niet kunnen doen. En eigenlijk al die ervaringen, die zijn er al ergens. En als je die al te pakken weet te krijgen voordat jij ze hebt gedaan, dan kan je best wel snel naar een volgend punt toe gaan. En ik denk dat dat een hele belangrijke is voor beginners, om gewoon om dat beeld gewoon heel, heel duidelijk te hebben.
Dus dan mogen ze jou mailen?
Tuurlijk, heel, heel graag, heel leuk. Ik vind sparren, vind ik leuk, over ideeën. Over businessplannen, over strategieën, et cetera. Ja, dat vind ik leuk om te doen.
Kieden Heijer, dankjewel. Dit was Pepers en Pegels, een podcast van Bunny. Vond je het een leuk gesprek? Wil je meer interviews met ondernemers? Vergeet je niet te abonneren of een beoordeling achter te laten in je favoriete podcast-app. De redactie was in handen van Joep Verwerda. De techniek en montage door Robert Huske. Mijn naam is Sjors Verwerda. Bedankt voor het luisteren en maak er wat moois van.